lastige keus geweest, hoor. Daar ben ik al lang mee bezig geweest voordat ik duidelijk had dat ik het aandurfde en wilde. Je treedt niet zomaar terug uit een familiebedrijf. Dat is natuurlijk het lastige. Uiteindelijk heb ik toch wel tegen mezelf gezegd. Ook niet mijn eigen geluk, in ieder geval mijn eigen ondernemersgeluk. Moet ik niet zelf in de weg gaan zitten door het niet te doen, omdat het dan misschien consequenties heeft voor de ander. Maar dat was geen makkelijke keus.
Mijn naam is Vincent Rijders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Mijn gast is Alfred van der Heijden. Hij is de oprichter van het elektrische bakfietsmerk Dolly Bikes. Dolly Bikes ontstond in 2011 onder de vleugels van Alfreds familiebedrijf BSP, maar maakte een vliegende doorstart in 2018... nadat Alfred besloot zijn operationele taken bij BSP neer te leggen om op eigen benen Dolly Bikes direct aan consumenten te gaan verkopen. We gaan met Alfred zijn ondernemersreis maken. We beginnen bij het begin. Hij neemt ons mee naar het ontstaan van het familiebedrijf BSP vroeg in de jaren 80.
Mijn vader was toen ik echt nog heel klein was, toen ik een paar jaar was, was mijn vader stucadoor. Die kreeg op een gegeven moment een spieraandoening in zijn arm, in zijn onderarm of in zijn pols, waardoor die afgekeurd werd. Maar goed, eigenlijk in die tijd kon je van een uitkering met drie jonge kinderen kon je niet rondkomen. Dus die is toen van alles gaan doen. En uiteindelijk overleed zijn moeder, mijn oma. En die had een fiets. En ja, na een paar weken dacht hij, ja, moet toch iets met die fiets. En die is die gaan opknappen en heeft die thuis op de stoep neergezet met een bordje te koop erop. Nou, dat ging wel heel snel, want die was binnen een dag verkocht. En toen dacht hij, hey, daar kan ik wel wat meer mee. En zo is mijn vader eigenlijk ooit begonnen met fietsen opknappen en losse onderdeeltjes doorverkopen aan andere mensen die fietsen opknapten in de wijk en in de stad. En ben ik dus al jong in aanraking gekomen met het fietsenmakersvak, om het zo maar te zeggen. En dat is bij mij eigenlijk altijd wel gebleven in mijn jeugd. Dus elk uurtje wat ik naast school had, al vanaf heel jong, besteed ik in het bedrijf van mijn vader.
Weet je nog wat jij zo mooi vond aan die fietsen en om daarmee bezig?
Nou, het is een combinatie. Ik vind het technische gedeelte vind ik mooi en leuk. En ook uiteindelijk dat je gewoon klanten blij maakt. Gewoon mensen blij maakt door of een nieuwe fiets te verkopen of een fiets te repareren. Of iets voor ze te doen, zeg maar. Dus het is echt wel een combinatie van de consumenten, mensen helpen en het technische gedeelte erachter.
Van wielenvlechten als jongetje van 8 tot het echte sleutelwerk. Hij krijgt het met de paplepel ingegoten. Alfred vindt zijn passie in het repareren van fietsen met als kers op de taart een tevreden klant. Op zijn 15e besluit hij iets dat niet echt volgens de regels was. Hij stopt met school om fulltime in het familiebedrijf te komen werken.
Ja, dat was best nog een dingetje hoor. Want je bent natuurlijk tot je 16e echt volledig leerplichtig. Dus dat was allemaal. Mijn ouders zeiden dat ze het niet goed en niet leuk vonden. Maar ik weet niet of ze dat helemaal meenden. Maar want het is natuurlijk ook wel heel mooi natuurlijk. Als je jongste zoon al jong het bedrijf ingaat. Maar,
spreekt ook ambitie uit ergens.
Ja, zeker. Dus,
maar jij had zoiets van school. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik moet gewoon met die fietsen bezig.
Ja, ik leer het beste door dingen te doen. Dat werkt dan op school toch net even anders. Dus dat, die leerstijl van standaard school, dat past al niet heel goed bij me. Het gewoon doen en het ondervinden en dan zien waar je uitkomt, dat past beter bij me.
Vanaf zijn 15e levensjaar zit Alfred dus vol in het familiebedrijf BSP. De broer van Alfred rondt wel gewoon zijn studie af, gaat even buiten de deur werken, maar komt alsnog fulltime terecht bij BSP. Voor Alfred is het een goede leerschool, want het bedrijf dat ooit begon door een kapotte fiets in de schuur van oma, is inmiddels flink uitgebreid.
Ja, op alle facetten zeg maar van de fietsenbranche. Een aantal eigen fietsenwinkels. We hadden ook een grossierderij in fietsonderdelen. En we deden ook wel wat nieuwe fietsen assembleren. Ik heb eigenlijk al die facetten wel echt doorlopen en op alle vlakken van het bedrijf wel gewerkt. En dat is wel een hele mooie leerweg geweest. Omdat je dan wel alle kanten van de branche ziet met alle kansen en uitdagingen die er zijn. En dat is natuurlijk mooi dat dat binnen één bedrijf kon. Dus dat is eigenlijk wel de leerweg geweest.
En jij wist eigenlijk al dus vrij jong gewoon van ik ga hierin groeien en ik ga uiteindelijk in dit bedrijf werken en dit overnemen.
Ja, dat was meteen wel van jongs af aan wel een duidelijke beeld bij mij in ieder geval. Ja.
In 2003 nemen Alfred en zijn broer Raymond het bedrijf over van hun vader. Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je dan je vader uitkopen?
Zo werkt het inderdaad. Hè? Dus op een gegeven moment zit je bij elkaar en zeg je, ja, nu moeten we het inderdaad gaan overnemen. Of nu gaan we het overnemen. En dan, ja, dan koop je je vader uit, hè, om het zo te zeggen. En dat is wel een heel mooi moment, hoor. Dus toen zijn we ook wel goed uit eten geweest met z'n drieën, zeg maar, om dat te vieren.
Ja.
Dus dat is een mooi moment. En in de jaren daarna krijgt dat natuurlijk vorm. Want ja, kijk, mijn vader was natuurlijk niet van de een op de andere dag weg of volledig uit beeld. Dus dat in de jaren daarna gaat dat wel gefaseerd. Hij heeft ons daarin echt wel de vrijheid gegeven en vrijgelaten. Dus dat is wel fijn, hoor. Want dat hoor je natuurlijk ook wel anders. Hè? Dat natuurlijk een oud-eigenaar of de vader van nog te lang blijft hangen en zijn stempel wil blijven drukken, zeg maar.
Even mee op de hoek komt kijken en zegt, ja, van, dit zou ik niet doen.
Dat was niet, hoor. Wat soms wel lastig is geweest, zeker voor mij. Ik was natuurlijk vrij jong, hè? Ook toen we het bedrijf van ons vader overnamen. Dus dan merk je wel dat... je moet wel even duidelijk maken dat jij bent die de keuzes maakt. En dat niet meer de vader is die dat doet.
Hoe oud was je ongeveer?
Ik ben nu 44, dus toen begin 20. Ja.
Is ook wel echt jong om aan het hoofd te staan.
Ja, maar goed, zo voelde het toen niet per se, hoor. Want ik zat natuurlijk wel al fulltime in het bedrijf vanaf mijn... in ieder geval vanaf mijn 15e, maar eigenlijk al wel eerder. Want zo goed ging het op school niet. Dus ik was meer in het bedrijf te vinden dan op school. Ja. Dus ja, ik zat natuurlijk wel al een jaar of 10 gewoon voluit in het bedrijf. Dus het was niet dat ik net een jaartje erbij zat en het toen overnam. Hè. Dus voor mij voelde dat niet per se zo.
En dat blijkt ook uit wat de jonge Alfred samen met zijn broer kort na de overname doet. Ze nemen het hele familiebedrijf op de schop.
Was wel echt een bedrijf met wat alles deed in de fietsenbranche. Dus eigen fietsenwinkels, grossierderij, fietsonderdelen, fietsen assembleren. Op alle vlakken deden we wel wat. En mijn broer en ik hebben wel heel duidelijk focus gezet op het fietsmerk wat we toen hadden, BSP Fietsen. En de rest hebben we eigenlijk in die jaren allemaal afgebouwd of afgestoten. Om echt volledig te richten op dat fietsmerk. Ik ben als ondernemer altijd van mening, je moet vooral nadenken over waar ligt je toegevoegde waarde als bedrijf of als merk of als onderneming. Wij deden toen heel veel. Hè. Dus we hadden fietsenwinkels, een grossierderij of groothandel in fietsonderdelen en noem alles maar op. En ja, ik en mijn broer en ik zagen wel, de meeste toegevoegde waarde kunnen wij toevoegen aan het creëren van een eigen fietsmerk en een eigen fietsen bouwen. Omdat je dan gewoon het meeste kan toevoegen.
En kreeg je al goede feedback op de fiets zelf? Dat jullie dachten, dit is ook wel echt een, echt een mooi product, zeg maar.
Ja, we zaten daar echt wel in een soort van tussenmarkt, zeg maar. Want in die tijd, tegenwoordig heb je heel veel fatbikes die helemaal hip en in zijn. En een paar jaar geleden had je de transportfiets die je in de steden heel veel zag. Maar als je 20, 25 jaar geleden kijkt, dan waren het echt allemaal opa en oma fietsen. Hè, wat helemaal hip en hot was in de steden en bij de jeugd. En je had dan een aantal duurdere merken, hè, de welbekende A-merken, zeg maar. En je had dan echt een heel goedkoop segment, maar wij zaten daar eigenlijk precies tussenin. Dus wij waren een voordelige oma-fiets, maar wel van goede Nederlandse kwaliteit. Dus we hadden daar wel echt een gat in de markt te pakken waar heel weinig of geen aanbieders in waren.
En dat gat in de markt resulteerde al snel in een hoop vraag. Het risico om het familiebedrijf op de schop te gooien betaalde zich af. Maar ook dat ging met vallen en opstaan. De grootste uitdaging in deze tijd was om genoeg mensen te vinden voor de assemblage van de fietsen. Alfred vertelt over de waardevolle oplossing die ze vonden voor dit probleem. En dat is trouwens iets dat vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt door Dolly Bikes.
Wij assembleerden in het begin alle fietsen zelf, hè, in Utrecht, in ons bedrijfsgebouw. Alleen doordat we zo hard groeiden, moesten we continu nieuwe mensen erbij hebben en een nieuwe montagelijn erbij hebben. En daar flink in uitbreiden elk jaar.
Hoe ziet het eruit? Dus je krijgt allemaal producten van allerlei fabrikanten in Nederland, buitenland, krijg je allemaal binnen?
Dus de hele fietsindustrie is eigenlijk geen maakindustrie. Hè? Het is niet zoals de auto-industrie dat er robots en stanzen en lasapparaten staan om dingen in elkaar te lassen, maar het is assemblage. Hè? Dus je koopt inderdaad 40 of 80 of 100 verschillende onderdelen in en assembleert dan een fiets, hè? Dus schroeft dan een fiets in elkaar. Dus zo deden wij dat daar ook. Dus inderdaad bij alle toeleveranciers, er zijn gewoon een aantal fabrikanten van frames en de toeleveranciers van alle onderdelen, daar bestel je alles. En dan heb je dus een montagelijn of een assemblagelijn waar de monteurs staan om de fietsen in elkaar te schroeven. En in die tijd, dus toen we zo hard groeiden, toen hadden we gewoon een personeelsadvertentie in het lokale krantje staan. Hè, van assemblage technische mensen gezocht, assemblage medewerker gezocht. En daar is toen iemand van de sociale werkplaats in Zeist, ook een dorpje vlakbij Utrecht, die heeft mij gecontact en heeft gezegd, nou, misschien hebben wij wel goede medewerkers voor jullie, want we hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar die kunnen wel heel technisch zijn en kunnen heel goed in repeterend werk zijn. En hè, misschien moeten we eens koffie gaan drinken. En toen hebben we dat doorgesproken en toen hebben we eigenlijk gezegd, we moeten niet twee mensen van jullie bij ons gedetacheerd neerzetten. We moeten gewoon een hele afdeling bij jullie binnen neerzetten in Zeist. Vet. En zo hebben we dat eigenlijk gedaan. Dus daar hadden we op een gegeven moment echt wel 40, 50 man elke dag aan het werk om die omafietsen in elkaar te schroeven. En dat bleek eigenlijk perfect werkt voor een sociale werkplaats. Want je hebt binnen een sociale werkplaats mensen met hele verschillende capaciteiten. En mensen met minder capaciteiten, die kunnen ook nog steeds aan een fiets werken. Want ook elke fiets moet toch een handvat of een bel opgezet worden, of moet een band op een wiel gezet worden. En de mensen met meer capaciteiten, die kan je het wiel of de ketting of de versnellingen laten monteren. Dus je hebt heel veel gradaties in de moeilijkheid van het werk in zo'n fiets zitten. En later helemaal in een e-bike heb je dat natuurlijk nog meer. En voor een sociale werkplaats is dat ook weer heel mooi, omdat je dan heel veel doorstroom of doorgroeimogelijkheden hebt, zeg maar, op zo'n afdeling. Dus dat bleek eigenlijk een perfecte match te zijn.
Uiteindelijk in 2011 waren jullie echt een top 3 marktleider met BSP.
Ja.
Dat was ook het moment dat jullie dachten, oké, wij willen uitbreiden.
Ja. Ja, nee, we waren toen inderdaad in die tijd echt wel een van de grotere spelers, zeker op die omafietsmarkt. En wat we heel graag wilden was een hoogwaardiger product, Nederlands product nog erbij maken. En we deden in die tijd ook wel veel moederfietsen onder het merk BSP. Dus we
hadden verschil tussen een omafiets en een moederfiets?
Nou, een moederfiets is echt met een breder stuur en een wat langer frame, zodat je meer ruimte hebt tussen je zadel en je stuur, dat je altijd met een voorzitje kan fietsen. En in die tijd, de bakfietsen waren er wel al 12, 13 jaar geleden. Maar dat waren allemaal nog zwarte frames met een bruine vierkante houten bak erop. Dus wij dachten, nou, dat kan wel een stuk mooier en beter. Toen zijn we inderdaad gestart met de ontwikkeling van de Dolly bakfiets. Onder de koepel van het familiebedrijf.
Het is, lijkt me ook best wel een stap tussen een omafiets, moederfiets en een elektrische bakfiets. Dat is toch, lijkt mij, ingewikkelder, zwaarder, duurder.
Ja. Ja, het is wel, we zijn toen wel begonnen met niet-elektrische bakfietsen. Omdat die elektrificering van die hele fietsenmarkt, die kwam eigenlijk pas in de jaren daarna. Maar het is inderdaad volledig anders. Ja, het heeft ook twee wielen, maar verder is eigenlijk alles anders dan een bakfiets ten opzichte van een gewone fiets, wat dat betreft. Maar goed, dat vonden we ook een hele mooie uitdaging. En dat is juist ook weer dat technische stuk wat daar weer in terugkomt, wat ik zelf ook heel leuk vind. Wat wel echt die uitdaging geeft. Ja.
En hoe kom je dan op de naam Dolly Bikes?
Ja, Dolly is ook een transportkarretje op het vliegveld, hè, waar je je koffers op kan vervoeren. Dat wordt een Dolly genoemd. Dus het heeft al een linkje met dingen transporteren. En ik weet nog dat we op, ik weet niet precies welke namen het allemaal waren, maar we hadden op een gegeven moment 3 of 4 namen op onze shortlist staan. En die heb ik toen tegen een aantal vrienden verteld. En 1 of 2 weken later zei ik tegen die vrienden, joh, welke naam had ik nou ook alweer? En ze wisten allemaal, Dolly wisten ze nog. Dus het is wel, hij blijft goed, bleef toen goed hangen. Dus ik dacht, nou, dat is belangrijk. En ik wilde gewoon een vrolijke naam. Kijk, uiteindelijk is een bakfiets voor een jong gezin is gewoon een heel fijn product, wat natuurlijk vrijheid en mobiliteit biedt en blijheid biedt. Hè. Gewoon plezier met je gezin. Hè. Want hoe gezellig is het als je met je jonge kinderen in een bakfiets kan fietsen? Dus we wilden ook wel gewoon een vrolijke naam. En Dolly klinkt natuurlijk wel gewoon heel vrolijk. Ja.
En je kon hem eigenlijk in de Lute, kon je dat merk ook lanceren, want je had ook een focus op BSP.
Ja, zo is dat ook gegaan. Dus we hebben de Dolly toen helemaal ontwikkeld. In de markt, in Nederland in ieder geval, in de markt geïntroduceerd. Ja, toen nog een beetje in de Lute onder BSP. Dus ook kleinschalig via het dealernetwerk, via de fietsenwinkels die ook al BSP verkochten. Hebben we dat redelijk kleinschalig in de markt gezet. En wat we in die eerste jaren wel merkten, vooral in die eerste 4, 5, 6 jaar, dat we de Dolly bakfiets erbij hadden. Is dat we er eigenlijk te weinig tijd en energie in hebben gestoken. En dat kwam omdat we toen met BSP ook nog steeds heel hard groeiden. Omdat die hele markt in de fietsenbranche die veranderde heel erg van een traditionele, simpele, goedkope omafiets naar luxere fietsen met 7, 8 versnellingen voor woon-werkverkeer en elektrische fietsen en noem maar op. Dus we hebben toen echt wel alle tijd en energie en focus met name in BSP gestoken en niet voldoende in Dolly. Dus in die eerste jaren is het ook echt wel kleinschalig gebleven.
In 2011 werd Dolly Bikes opgericht onder de vleugels van het familiebedrijf. In tegenstelling tot de betaalbare BSP-fietsen besluiten ze een high-end bakfiets te ontwikkelen. Hoewel ze de Dolly Bikes via externe fietswinkels verkopen, is Dolly een ondergesneeuwd kindje binnen BSP. We komen aan in 2018, het jaar dat Alfred besluit om het familiebedrijf na 25 jaar achter zich te laten.
Ja, wat ik merkte, hè, dat was dan 2017, 2018, dat ik gewoon heel erg goed ging op een verandering in de markt en daarop inspelen. En bij BSP draaiden we goed en stabiel en deden we elk jaar een nieuwe collectie en waren we met de dealer samen bezig. Maar dat gaf mij toch te weinig uitdaging. Dus dat was in ieder geval één facet. En een ander facet wat ik ook wel heel erg bij BSP miste, is gewoon dat contact met de consument, met de eindklant. Want bij BSP verkochten we natuurlijk alle fietsen gewoon via fietsenwinkels. Dus ja, waren we dagelijks voluit in contact met alle dealers door het hele land heen. Maar ja, helemaal niet met de eindgebruiker en de consument. En uiteindelijk miste ik dat ook wel heel erg. Ja, dat is ook een van de redenen. Uiteindelijk als ik terugkijk toen ik 15, 16 was, waarom ik het vak zo leuk vond. Dus ook gewoon om die mensen blij te maken. En indirect deden we dat bij BSP wel, maar niet direct, zeg maar. Hè. Dus,
en met Dolly wilde je dat eigenlijk wel direct ook gaan doen?
Ja. Ja, dus dat was inderdaad voor mij wel de overweging om toen in 2018 de stap te maken om te zeggen, nou, ik treed terug bij het familiebedrijf en ga zelfstandig verder met Dolly Bikes, met Dolly Bakfiets. En om toen ook meteen de strategie in Nederland om te gooien dat we niet meer via de fietsenwinkels verkochten, maar 100% dedicated direct to the consumer.
Was dat moeilijk om zo'n keuze te maken?
Ja, het is een lastige keuze geweest, hoor. Daar ben ik wel lang mee bezig geweest voordat ik duidelijk had dat ik het aandurfde en wilde. Dat is ook weer het lastige bij een familiebedrijf. Ja, je treedt niet zomaar terug uit een familiebedrijf, hè? Dus dat is natuurlijk het lastige. Sowieso als ondernemer, hoor. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Dat als je ergens in loondienst bent of gewoon een baan hebt ergens en je wil wat anders, nou ja, dan ga je een andere baan zoeken. Eén tot slag en binnen een paar maanden heb je een andere baan. Maar ja, heb je een eigen bedrijf en wil je wat anders, ja, dan werkt dat toch echt wel heel anders, hè, wat dat betreft. Dus dat, dat was een lastige keus. En ook richting mijn broer. Want uiteindelijk, ja, we hadden met z'n tweeën het bedrijf. En ik wist ook wel dat mijn keus veel consequenties voor hem zou hebben. Dus daar ben ik wel lang mee bezig geweest. Maar uiteindelijk heb ik toch wel tegen mezelf gezegd. Ik moet ook niet mijn eigen geluk, in ieder geval mijn eigen ondernemersgeluk, moet ik niet zelf in de weg gaan zitten. Door het niet te doen, omdat het dan misschien consequenties heeft voor de ander. Maar dat was geen makkelijke keus.
Dolly bestond natuurlijk wel onder de vlag van BSP. Kan je dat dan zo meenemen? Want ja, je wil eigenlijk daarop focussen, maar het valt nog onder hetzelfde bedrijf. Hoe moet ik dat zakelijk een beetje voor me zien?
Ja, nee, het viel inderdaad. Het was wel al een losstaande werkmaatschappij, dus een losstaande BV was het al. Dat hadden we vanaf het begin al gedaan, dus dat maakt het relatief wat makkelijker. Maar goed, uiteindelijk heb ik wel gewoon Dolly Bikes BV moeten overnemen, moeten uitkopen, zeg maar, vanuit het familiebedrijf. Wat wel meespeelde is dat we natuurlijk in de jaren ervoor er redelijk weinig tijd en energie en aandacht aan hadden gegeven. Dus het was nog geen heel groot bedrijf of groot merk, zeg maar. Dus dat maakt het wel wat overzichtelijker. En mijn broer was daar ook 100% meewerkend en welwillend in, hoor. Dus dat heeft ook wel geholpen dat we natuurlijk elkaar wel die ruimte hebben gegeven wat dat betreft. Ja. Ja.
We gaan er even tussenuit, maar blijf luisteren, want straks vertelt Alfred over het snelle succes van Dolly Bikes en waarom hij uiteindelijk het familiebedrijf moest verkopen.
Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk, als het ware, hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid.
En dan gaan we nu weer verder met de aflevering.
Voor de break hoorde je hoe Alfred zijn leerschool vond in het bedrijf van zijn vader, BSP. Hoe hij dat bedrijf overnam en een nieuwe koers opstuurde. En waarom Alfred daar operationeel afscheid nam om te beginnen aan een nieuw avontuur. Dolly Bikes. Daar pakken we het verhaal weer op.
In 2018 heb ik echt die keuze gemaakt om er zelfstandig mee verder te gaan. En de strategie dus aan te passen. En consument direct te gaan verkopen met de proefritten en de service aan huis. En dat is uiteindelijk vanaf september 2018 zaten we echt bij de notaris. En heb ik echt de stap gemaakt.
En waar begin je dan vervolgens?
Nou, het begint dan met het aanpassen van de strategie. Hè? Want tot die tijd verkochten we gewoon via een aantal fietsenwinkels in Nederland. Dus daar hebben we officieel de samenwerking mee gestopt. En gezegd van joh, we gaan consument direct verkopen. En dus ook het ontwikkelen van een website met de configuratiemogelijkheden van al onze kleurcombinaties daarop. En de bestelmogelijkheid erop. En één busje om de proefritten aan huis te doen.
Er ging één iemand door het land om te beginnen de hele
dag. Ja, ik had in die tijd één medewerker en samen met hem het hele land doorgereden en veel dus ook zelf op pad en naar klanten toe en zo zijn we begonnen.
Het echte begin van Dolly Bikes is de lancering van de nieuwe website in december van 2018. De consument kan verschillende configuraties kopen van de Dolly Bike. Zonder hulp van investeerders of een groot marketingbudget is het al zo'n succes dat de complete jaarvoorraad binnen 4 weken al is besteld.
Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, we gingen inderdaad rond de jaarwisseling gingen we live met onze site. En dat had ik wel bewust zo gepland. Want ik dacht, nou, als we dan rond de jaarwisseling live gaan, dan hebben we nog een paar maanden de tijd om voor Google en alle andere campagnes om dat allemaal even goed te zetten. En dan kunnen we vanaf maart, als het voorjaar begint, kunnen we echt los. Alleen we gingen rond de jaarwisseling live. En nou, misschien een paar honderd euro marketingbudget erop gezet en meer echt niet. En ja, de proefrit aanvragen die kwamen echt het ene uur naar het andere uur kwamen ze continu binnen.
Maar via, gewoon veel mond-tot-mond reclame denk ik.
Nou ja, de mond-tot-mond reclame. En het voordeel natuurlijk van onze doelgroep is ook wel dat de jonge gezinnen of jonge moeders, die zitten vaak wel op dezelfde platformen en dezelfde plekken. En ja, die kan je natuurlijk redelijk goed bereiken op die manier. En ja, vooral die service aan huis, dus zowel al vanaf onze proefrit tot service naar de hand aan huis. Ja, dat was gewoon meteen spot on wat onze klant wil. Ja, dus dat merkten we meteen vanaf de jaarwisseling al dat meteen goed zat.
Nog voordat het jaar echt begonnen is, is de verwachte jaarvoorraad er doorheen. Dat klinkt goed, maar zoals we vaker horen brengt snelle groei altijd problemen met zich mee. Kon Alfred de sales wel bijbenen?
Nee, totaal niet. Nee, dat is wel echt een uitdaging geweest hoor. Om de sales bij te benen. Want ja, je wil natuurlijk niet dat je 3, 4, 5 maanden levertijd hebt op je fiets. Want dan worden mensen niet blij van of ze gaan ergens anders kijken. Dus dat werkt natuurlijk niet. Dus dat was echt wel een uitdaging om die inkoop, zeg maar, of die sourcing sluitend te krijgen op onze harde groei. Maar goed, we kopen natuurlijk niet een product in en verkopen het. Maar wij kopen 150 30 productjes in en assembleren dan nog de hele fiets. En dan pas verkopen we hem. Dus dat is natuurlijk best wel een lastig traject om zo hard mee op te laten schalen. Want dan moeten we dus ook monteurs en assemblageafdelingen, alles moet meegeschaald worden. Dus dat was echt een uitdaging en ook wel gewoon als organisatie. Want uiteindelijk zijn we denk ik in 4-5 jaar tijd van 3 medewerkers naar 30 medewerkers, als ik even alleen naar het kantoor in Utrecht kijk, gegroeid. Dat moet je ook wel kunnen bijbenen. Ja.
En je moet ook waarschijnlijk een hoop voorfinancieren van die onderdelen, nog voordat je ze verkocht hebt.
Ja.
Hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
Ja, nee, dat was ook een uitdaging hoor. Dus dat heb ik op 3 verschillende vlakken zeg maar voor elkaar gekregen. Dus de één vlak is dat we bij de bank al een betrouwbare partner waren vanuit ons familiebedrijf zeg maar. Dus dat heeft geholpen om daar in ieder geval een stukje te financieren. Maar een bank is altijd traditioneel en financiert echt niet alles.
Ja.
Dus wat we ook gedaan hebben is dat ik bij veel leveranciers en vooral de leveranciers en partners waar ik al jaren langer mee samenwerkte, heb gezegd van joh, ja, we groeien heel hard. Kunnen we niet die betalingstermijn even iets oprekken of in 3 delen opsplitsen om daar even iets meer lucht in te krijgen. En ik heb heel erg gemerkt als je gewoon open en eerlijk bent en je legt het uit en ze kennen je, dan 9 van de 10 werken daar gewoon aan mee. En dan geeft dat natuurlijk wel gewoon veel ruimte en lucht in je operationele cashflow wat dat betreft.
Ja.
Dus dat heeft daar ook in meegeholpen.
Zonder dat je dus grote investeerders eigenlijk gelijk nodig had voor Dolly.
Ja. Ja. En eigenlijk de derde poot wat ook wel heeft geholpen in die cashflow is dat... Kijk, wij verkopen natuurlijk niet aan bedrijven. Hè. We verkopen niet aan fietsenwinkels die vervolgens weer een betalingstermijn hebben. Maar wij verkopen natuurlijk aan de consument. Dus als wij de fiets verkopen en leveren, dan hebben we ook meteen het geld binnen. En dat is natuurlijk als je business to business verkoopt, is dat weer anders. Want als ik mijn bakfiets zou verkopen aan een fietsenwinkel, dan moet ik misschien wel 14 dagen, 30 dagen, 60 dagen wachten tot hun een keer betalen. Dus dat moet je natuurlijk dan ook voor financieren. Maar wij hebben natuurlijk geen debiteuren zeg maar, die we hoeven voor te financieren. Ja. Dus dat is ook wel een voordeel daarin.
Jij hebt 2 compagnons erbij gevraagd in 2020. 2 jaar na de reset van Dolly Bikes en op eigen benen staan, heb jij een medewerker van Dolly erbij gevraagd en een van je beste vrienden, Daan.
Ja.
En van die laatste hebben wij een berichtje voor je, waarom hij dat wel zag zitten.
Ja, kijk, wat het is bij Alfred, is hij is heel erg een ideeënman en hij heeft gewoon een heel goed gevoel bij... Ja, hoe je een product of een bedrijf succesvol kan maken. En voor mij is dat heel erg inspirerend. Omdat ik gewoon zie wat daar voor passie in zit voor het product. En een combinatie met de doelgroep. En ook toen Alfred mij vroeg van joh, wil jij mede aandeelhouder worden van Dolly? Heb ik daar niet over na hoeven te denken. Want ik wist gewoon, we zijn echt heel complementair. Alfred is... Ja, hij is heel erg van de cijfers en heel erg gestructureerd en heel erg vanuit de grote lijnen. Terwijl ik meer vanuit de creativiteit en de marketing en een beetje de gekke ideeën op tafel leg. En dat is iets wat zo goed werkt bij ons samen, omdat we gewoon daar heel erg elkaar in aanvullen.
Leuk. Mooi. Ja. Heeft hij niet verteld. Leuk.
Nee. Verrassing. Dat is ook wel een stap om een van je beste vrienden erbij te vragen.
Ja, ik zag natuurlijk wel inderdaad in 2020 had ik echt wel door van wat we hier aan het doen zijn, dat werkt. En dat kan wel eens heel mooi en heel groot worden. En toen had ik wel meteen het idee van dan wil ik het fundament van het bedrijf breder hebben dan alleen mezelf. Want ik weet heel goed waar ik heel goed in ben, maar ik weet ook best wel aardig waar ik wat minder goed in ben. Dus toen dacht ik dan wil ik dat breder hebben als alleen mezelf. Dus vandaar dat het moment was om inderdaad met de 2 compagnons erbij te starten.
Dus de 1 meer creatief marketing en 1 medewerker van Dolly.
Ja, Joost, dat is echt de operationele kracht, zeg maar. Dus echt degene die op de werkvloer de motor draaiende houdt, om het zo te zeggen.
Ja. Maakt dat gelijk heel veel verschil ook? Ook voor het bedrijf en ook voor jouzelf?
Ja, dat was voor mij wel heel fijn om gewoon een aantal zaken echt los te kunnen laten. Dat ik dacht van dat wordt gewoon goed opgepakt. En dan hoef ik niet ook nog elke week te checken van wordt dit wel opgepakt of is dit wel opgepakt?
En dan kan je het ook wel loslaten.
Ja,
zeg maar.
Ik blijf er echt wel mijn mening en mijn ideeën over hebben. Maar zeker in die beginjaren heb ik dat wel echt wel goed los kunnen laten. En dan op bepaalde vlakken aan hun kunnen overlaten.
Ja.
En we zijn heel verschillend, maar dat is juist goed, denk ik. Hè? Dan kan je elkaar ook echt wel goed aanvullen wat dat betreft. En ook vanuit het verleden, vanuit familiebedrijf. Ik ben niet een ondernemer die nou per se alles zelf wil doen of een eigen bedrijf alleen wil hebben. Ik was natuurlijk altijd gewend om het samen met mijn broer en daarvoor met mijn vader te doen. Dus voor mij was het ook niet raar of gek om het dan met compagnons te gaan doen, zeg maar. Dus dat was eerder logisch dan een vreemde stap voor mij.
En vooral ook een stap die op het juiste moment genomen werd. Ongeveer een half jaar nadat Alfred zijn twee compagnons in Dolly betrok, vraagt het familiebedrijf zijn aandacht. Als aandeelhouder was hij altijd betrokken gebleven. Maar door veel veranderingen in de markt was het nodig dat hij operationeel bijsprong. En dan is Alfred ineens actief voor twee bedrijven.
Ik vond het lastig. Ik ben niet een ondernemer die die 10 verschillende bedrijven moet hebben en dan bij elk bedrijf een half dagje in de week moet zitten. Dat is niet mijn ding. Ik ben meer een ondernemer die gewoon iets wil vastpakken en dat gewoon heel goed wil doen. Dus voor mij was het wel, zeker toen, ondanks dat ik met Daan en Joost natuurlijk als compagnons bij Dolly had, was het nog steeds lastig om mijn tijd te verdelen en de focus te kunnen leggen waar het nodig is. Ook nog met een jong gezin thuis. Dus dat was een hectische periode, laat ik het zo zeggen. Ja.
En uiteindelijk heb jij ook je broer uitgekocht daar bij BSP.
Ja, ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, dat is een moeilijk proces geweest, hoor. Mijn broer en ik merkten gewoon dat we niet op dezelfde lijn zaten. Dat is de basis geweest. Ja, en uiteindelijk ben je dan in gesprek met wat zijn dan de oplossingen die er zijn. Nou, en uiteindelijk is de oplossing gekomen dat ik hem ging uitkopen, zodat hij gewoon iets anders kon gaan doen met waar hij meer voldoening uit kreeg.
En had jij toen al een plan voor BSP in je achterhoofd?
Nee, mijn plan was wel om het de kant op te laten gaan zoals ik dacht dat het beste was, zeg maar, voor BSP. Ik heb toen ook nog wel in die tijd echt wel overwogen om het ook consument direct te laten gaan. Net zoals bij Dolly, omdat ik natuurlijk wist dat in ieder geval voor de bakfietsenmarkt heel goed werkt. Dus ik heb toen wel verschillende strategieën overwogen. Maar uiteindelijk kwam er binnen een klein jaar kwam er een koper voor BSP op mijn pad. Een bekende uit de branche. En die heeft denk ik heel goed aangevoeld dat mijn hart bij Dolly ligt en lag toen. En dat beide bedrijven wel te druk was voor mij. Dus die heeft de timing perfect aangevoeld.
Hoe vond je dat? Het is toch je familiebedrijf, zeg maar, wat je uiteindelijk verkoopt. Had het ook nog emotionele gevolgen of dat je het lastig vond? Of was het ook een soort opluchting?
Nee, mijn vader is wat dat betreft heel zakelijk, zeg maar. Dus die had nou niet. Ja, die zei ook gewoon: je moet doen wat je leuk vindt. En als je het goed kan verkopen, moet je het morgen verkopen. Dus daar voelde ik in ieder geval vanuit de familie al geen druk, zeg maar. Dus het is nou niet dat ik als familiebedrijf een extra emotionele band of zo daarmee voelde. Maar richting medewerkers vond ik het wel lastig. Zeker een aantal medewerkers die er echt al wel 10, sommige wel 20 jaar zaten. Ja, dat vond ik wel de lastigste stap. Maar goed, ik had toen wel een hele goede klik met de koper. Dat was ook een Utrechts bedrijf, ook een familiebedrijf. Dus ja, ik had wel het idee dat die klik er wel was, zeg maar. Dus dat gaf mij wel het vertrouwen en de zet om het wel te doen. Ja, ja.
En ook ergens een soort voor jezelf lekker van oké, we gaan nu weer 100% focus terug.
Ja, nee, dat was heerlijk. Ik had voor mijn gevoel, want dat was wel part of the deal, dat ik wel direct operationeel weer kon stoppen bij BSP en dus weer mijn volle tijd en energie in Dolly kon steken. Dat voelde als een soort bevrijding, bij wijze van spreken, als ondernemer. Dat ik dacht, lekker, ik kan gewoon weer elke dag doen waar ik mee bezig wil zijn.
Ja.
En Dolly groeide natuurlijk nog steeds heel hard ook in die jaren. Dus het was ook goed om weer terug achter het stuur, zeg maar, te zitten samen met Daan en Joost.
Er werken nu zo'n 30 mensen voor Dolly?
Ja, dus op het hoofdkantoor in Utrecht zitten we met kleine 30 man.
Ja, en je werkt nog steeds met de sociale werkplaatsen?
Ja.
Wat zou je zeggen is nu de grootste uitdaging voor Dolly?
Ja, nou sowieso om de grillige markt bij te benen en bij te houden. Want de afgelopen jaren was de markt in de hele fietsenbranche booming. Hè. Iedereen wilde een fiets of een bakfiets kopen. En hè, als wij op maandagochtend op kantoor kwamen, dan zei ik, heb ik laatst nog tegen de medewerkers gezegd. Als wij op maandagochtend op kantoor kwamen, was de uitdaging hoe krijgen we alle orders deze week verwerkt en hoe kunnen we alle mensen blij maken. Het laatste half jaar komen we op kantoor op maandagochtend en zeggen tegen elkaar, oké, hoe gaan we deze week alle orders verkopen of alle fietsen verkopen die we willen verkopen? Dus die markt is natuurlijk heel erg veranderd en het lukt nog steeds allemaal heel goed, maar het is wel een hele andere...
Een beetje onvoorspelbaar ergens.
Ja, hij is onvoorspelbaar en grilliger, zeg maar, geworden. Ja. Dus dat is wel, dat merk ik wel, als de club groter wordt, ja, dan zijn de belangen ook veel groter en dan is dat wel steeds meer een uitdaging.
Ja, voel je dan ook druk van, oké, we moeten wel deze week weer zoveel fietsen zien te verkopen?
Nou, een fijne druk. Dus ik vind dat geen vervelende druk. En het gaat ook heel goed. Dus misschien is dat het ook, hoor. Ik denk als het echt niet gaat, dat je wel een vervelende druk of een negatieve druk gaat voelen. Maar voor nu is het alleen maar, vind ik, een goede push en een goede druk die je ook scherp houdt, zeg maar, om de juiste keuzes te maken. Ja.
En hoe is dat nu met concurrentie? Er zijn natuurlijk best wel een hoop merken nu. Hoe ervaar je dat?
Ja, er zijn een aantal aanbieders bijgekomen. Hè. Dus er zijn inderdaad meer bakfietsmerken dan 5, 6, 7 jaar geleden. Maar op zich is het nog steeds een overzichtelijke markt. En wij zitten wel in het premium segment, hè. Dus in het A-segment, om het zo te zeggen. En de meeste consumenten, ja, die kiezen dan tussen 3 of 4 verschillende bakfietsmerken, waar wij gelukkig heel vaak bij zitten. En wij merken gewoon dat, ja, door onze service aan huis en ons hoge serviceniveau, ook als je helemaal een bakfiets of een dolly hebt, ja, dat wel heel vaak doorslaggevend is. We doen dat echt nog steeds als enige echt uniek in de markt op deze manier.
En dat kun je ook nog wel volhouden, zeg maar. Want dat wordt op een gegeven moment ook een behoorlijke operatie.
Ja, nee, dat wordt wel steeds meer een uitdaging. Om inderdaad met alle mensen langs de weg. Hè, dus en monteurs en de verkoopadviseurs en de bezorgers en noem maar op. Om dat goed te structureren. En dat verandert ook continu. Want ja, of je nou met 4 mensen bent of met 15 mensen bent, is dat al anders. Maar nu met 30 mensen is dat weer anders. En ja, ik denk als we over 1,5, 2 jaar op weer een dubbel aantal mensen zitten, is het weer anders. Dus dat blijft continu een uitdaging.
Ja. Ja, ja. En wat wel, denk ik, een mooi verschil met nu en vroeger is dat je veel meer kon kiezen vroeger. En dat heb je eigenlijk ook beperkt. Tot van, nou, je kan nog een aantal dingen tweaken.
Ja.
Maar de fiets staat wel grotendeels als een huis. En daar heb je niet, geloof ik, allerlei opties meer
nee,
in.
Nee, technisch gezien hebben we echt maar 1 uitvoering. Dus er is maar 1 dollybakfiets waar je uit kan kiezen. En die hebben we dan wel in 50 of 60 kleurcombinaties. En heel veel verschillende accessoires. Hè. Voor elke leeftijden van je kinderen heb je natuurlijk andere accessoires nodig. Maar technisch gezien hebben we maar één uitvoering.
Ja.
En dat heeft ook wel in de afgelopen jaren in de groei meegeholpen. Want ja, we hoeven maar 1 soort wiel, maar 1 soort versnellingsnaaf, maar 1 soort motor in te kopen. In plaats van heel veel verschillende soorten. Dus je hoeft maar te focussen op 1 product, zeg maar. En je koopt ook altijd de juiste in. Dus dat is...
Als een blaasje is
makkelijk. Ja. Maar dat waren allemaal niet de hoofdredenen om het te doen, hoor. De hoofdreden was eigenlijk dat wij, ja, ook weer omdat we die verkoop natuurlijk zelf doen bij die consument. Ja, het voelde gewoon niet goed om te zeggen, joh, ja, we hebben hier een basis instapmodel voor een lage prijs, zodat die heel aantrekkelijk lijkt. Maar ja, als je er eentje wil met goede remmen of met een zware accu of met een sterke motor, ja, dan moet je meer betalen. Dan heb je een upgrade. Ja, dat voelde gewoon niet goed om te doen. Want wij zeggen, ja, nee, wij vinden de Dolly de beste bakfiets die er is. Ja, dan moet je ook de beste bakfiets bouwen die er is. Dus dan moet je niet die goedkope
geen light versie hebben.
Nee, ja, dat kan dan commercieel misschien wel interessant zijn, omdat je natuurlijk dan een goedkoper startpunt hebt qua prijs. Maar dat is eigenlijk de hoofdreden geweest om daarmee te stoppen. Om echt te zeggen, nee, de Dolly bakfiets is gewoon zoals wij vinden, met goede remmen, met een goede motor, met een zware accu. Het is al standaard de luxe uitvoering, om het zo te zeggen.
Ja.
En dat is toen de reden geweest om dat te doen. En dat heeft dus wel in die harde groei de afgelopen jaren, dus ja, op assemblage, op inkoop, noem maar op, heeft dat allemaal voordelen weer gebracht.
En waar kan je nog gaan winnen met Dolly voor de komende tijd, als je vooruit kijkt?
Nou, waar we komende tijd, als ik vooruit kijk, waar we echt nog kunnen winnen, is sowieso buiten Nederland. De overgrote deel van onze omzet zit echt in Nederland. We zijn in België redelijk vertegenwoordigd, maar in Duitsland nog bijna niet. En in Frankrijk nog helemaal niet. Dus er liggen echt buiten Nederland nog grote groeimogelijkheden voor ons. Dus dat is, vind ik, echt wel een mooie uitdaging om aan te gaan. En verder blijven wij continu doorontwikkelen aan de bakfiets zelf. Zowel met de accessoires, maar ook met verbeteringen in de bak en in het frame en in de motor. En ja, dat is het mooie van zo'n technisch product, wat natuurlijk uit 150 onderdelen bestaat. Ja, daar kan je op elk onderdeeltje kan je natuurlijk continu wel verbeteringen doorvoeren.
Nooit uitgesleuteld in die zin.
Nee, ja. Zo is het. Ja. Ja, 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 zelf helaas niet meer dagelijks aan het sleutelen. Maar zeker met betrekking tot productontwikkeling, daar ben ik echt nog wel, sta ik zelf nog wel met het frame en het wiel in mijn hand, zeg maar.
Ja.
Ja, ja.
Heb je nog verder nog dromen voor Dolly Bikes?
Nou, kijk, wat mooi is, en dat is een droom in sommige steden of plaatsen is dat al. Maar is dat, en dat geldt denk ik voor elke ondernemer die een fysiek product maakt. Ja, is dat je gewoon in het straatbeeld jezelf terugziet. Ja, hoe mooi is het als ik hier door Amsterdam heen loop en gewoon Dolly Bikefietsen zie rondrijden. Ja, dat is uiteindelijk gewoon hetgeen wat de mooiste droom is. Dus dat mag nog meer worden, maar ja. Dat is wel, dat is voor mij gewoon het mooiste wat er is.
Straks in Parijs. Rondlopen.
En ja, dat bedoel ik. Ja.
Tot slot, als je de jonge Alfred nog een advies mag geven die op zijn 15e zijn school verlaat, wat zou dat dan zijn, denk je?
Ik denk vooral gewoon, hou je doel voor ogen en onderneem actie en doe het. Maar knip het wel op in 50 kleine stapjes en dan kom je er wel.
Je deed het eigenlijk op je 15e, deed je deze spreuk ook al. Van, ik kan heel lang nadenken en nog een paar jaar op school zitten. Of ik kan gelijk doen en ik ga aan de bak.
Ja, nee, maar dat is het wel. Je moet het gewoon doen. En dat kan heel klein zijn of heel klein beginnen of hele kleine stapjes maken. Maar als je het maar doet, als je maar iets doet.
En tot zover de aflevering met Alfred van der Heijden van Dolly Bikes. Een mooi verhaal. Van gedurfd op je 15e stoppen met school om je te storten in het familiebedrijf, naar datzelfde bedrijf achterlaten om je hart te volgen met Dolly Bikes. En ondertussen ook nog dat familiebedrijf succesvol even verkopen. Dankjewel Alfred en dankjewel KPN voor het mogelijk maken van deze ondernemersverhalen.
Wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallen-en-opstaan of naar het YouTube-kanaal van KPN. Deze podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak, de montage en regie door Twan Rampenplan Mensink en mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen en over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.